We waren eerder deze week te gast bij het gezin van landschoot Slok te Sint-Laurijns en daar hadden wij een gesprek met Sonja over de bewogen periode in haar leven, in hun leven, die uiteindelijk leidde tot het adopteren van Omar, een kindje uit India, en voor hen meteen de poort naar het geluk opende. We laten u meeluisteren, u krijgt nog een stukje inleiding tot dit alles in de reportage zelf. Terug naar donderdagavond jongstleden in Sint-Laurijns. Luisteraars, wij praten deze morgen met Sonja Slok. Sonja Slok is auteur van een boek dat weldra komt te verschijnen, uitgegeven bij Taptoe. Het boek verschijnt begin mei, rond Moedertjesdag, en het geeft daar eigenlijk toch wel heel wat mee te maken. De ooievaar kwam uit India, zo heet het boek. Het is het dagboek van Sonja. Sonja en haar echtgenoot, Renaat van Landschoot, die hebben lang en vruchteloos gewacht op een eigen kindje. Dat kwam er niet, maar nu is er toch een kindje, een adoptiekind, Omar. En Sonja heeft heel haar wedervaren, de procedure, de wens naar een kindje, te boek gesteld, een dagboek. En dat rolt binnenkort van de persen. En we hebben Sonja hier bij ons. Sonja, het bijhouden van een dagboek van heel die periode, hoe ben je daartoe gekomen?
Het is heel eenvoudig, het ligt in mijn natuur. Om te schrijven als tiener al heb ik hele dagen en hele periodes uit mijn tienerleven bijgehouden. Ik heb dat dan allemaal in geschrift staan. Deze periode was zo moeilijk voor mij om te praten. Dus ik heb het allemaal opgeschreven. Het was gewoon een manier om alles van mij af te zetten.
Die periode, zeg je, was heel moeilijk. Het uitkijken naar een eigen kind, een kind willen hebben en dat wil maar niet lukken.
Ja, dat is een hele zware periode. Er zijn misschien nog zwaardere dingen in het leven te verwerken, maar voor ons was dat wel een hele moeilijke stap. Wij zijn tot het besluit gekomen van te adopteren eind 93, zonder enkel probleem.
Die kinderwens, dat is echt iets wat kan een mens aanvreten, van je wil zo graag een kind hebben om daarvoor te zorgen. Dat leefde bij jullie allebei?
Ja, dat was al een jaar na ons huwelijk heel aanwezig, die drang om een kind te hebben. Het wou niet lukken, we hebben alles geprobeerd.
Ook medische ingrepen zijn geprobeerd, maar ook dat lukte niet?
Nee, tot nu toe is dat niet gelukt. Ik heb soms nog de neiging om het nog eens te proberen, alhoewel we nu al een kindje hebben. De kans is nog reëel dat de zwangerschap komt. Maar we hebben in ieder geval onze oma uit India, we zijn er heel blij mee.
Nu, na die zich opstapelende ontgoochelingen en dat uitblijven, hoe kom je er dan toe om geleidelijk aan, of niet geleidelijk aan, te gaan denken aan een alternatief in de vorm van een adoptiekindje?
Ja, als je zo verlangt naar een kind en het wil niet lukken via de natuurlijke weg en via de medische weg, dan heb je drie keuzes. Ofwel kan je nog voortgaan met al die behandelingen en er op den duur in verstikken. Ofwel kan je met alles stoppen en doorgaan met het leven met twee, want dat is natuurlijk ook mogelijk. Ofwel kan je opteren voor een kind uit een ander land, een adoptiekindje. En we hebben gekozen voor die derde weg. Het is natuurlijk een keuze die je dan maakt. En als je ze gemaakt hebt, kan je niet meer terug. Maar je moet daar consequent in zijn en gewoon je eigen ideaal volgen en naar niemand anders luisteren.
Waarschijnlijk moet dat een grote stap in het onbekende geweest zijn, zeker in het begin, want je moet jezelf waarschijnlijk nog een beetje wegwijs zien te maken in heel die wereld van adoptie, de procedures. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waar ben je gaan aankloppen? En misschien eerst nog even vragen, hebben jullie lang moeten wikken en wegen daarover? Want ik denk dat je onvermijdelijk toch ook wel voor en tegen risico's en zo gaat afwegen, hè?
Ja, het was wel even wikken en wegen. Voor we daartoe gekomen waren om te adopteren, moesten we eerst nog het rouwproces verwerken. Dus dat wil zeggen het proces waarin dat je moet verwerken dat je geen kinderen kan krijgen op de natuurlijke manier. Eens dat proces weggewerkt is, duurt het dan toch nog een maand of 4, 5 eer je aan adoptie toe bent. En we zijn dan eerst gaan aankloppen bij een adoptiebureau voor Belgische kinderen in Gent. We hebben ons daar voorlopig laten inschrijven dan, maar die procedure ging 6 à 7 jaar duren. We zijn dan verder gegaan naar een ander adoptiebureau. Het was de Vreugdezaaiers. En dat bureau werkte met Indische kinderen. En die weg ging maar 2,5 tot 3 jaar duren. En wij hebben zonder enkel probleem gekozen voor dat adoptiebureau.
We hadden het voor 10:30 al even met Sonja Slok. De aanloop naar de adoptie van een kindje uit India zal dan blijken nog. We knopen even aan bij het gesprek waar we gebleven waren. Misschien een klein beetje daarvoor om terug in de verhaaltrand te komen. Zeg, je was heel moeilijk het uitkijken naar een eigen kind, een kind willen hebben. En dat wil maar niet lukken.
Ja, dat is een hele zware periode. Er zijn misschien nog zwaardere dingen in het leven te verwerken. Maar voor ons was dat wel een hele moeilijke stap. We zijn tot het besluit gekomen van te adopteren eind 93. Zonder enkel probleem.
Die kinderwens, dat is echt iets wat kan een mens aanvreten van je wil zo graag een kind hebben om daarvoor te zorgen. Dat leefde bij jullie allebei?
Ja, dat was al een jaar na ons huwelijk heel aanwezig, die drang om een kind te hebben. Het wou niet lukken, we hebben alles geprobeerd.
Ook medische ingrepen zijn geprobeerd, maar ook dat lukte niet?
Nee, tot nu toe is dat niet gelukt. Ik heb soms nog de neiging om het nog eens te proberen, alhoewel we nu al een kindje hebben. De kans is nog reëel dat de zwangerschap komt. Maar we hebben in ieder geval onze oma uit India. We zijn er heel blij mee.
Nu, na die zich opstapelende ontgoochelingen en dat uitblijven, hoe kom je er dan toe om geleidelijk aan, of niet geleidelijk aan, te gaan denken aan een alternatief in de vorm van een adoptiekindje?
Ja, als je zo verlangt naar een kind en het wil niet lukken via de natuurlijke weg en via de medische weg, dan heb je 3 keuzes. Ofwel kan je nog voortgaan met al die behandelingen en er op den duur in verstikken. Ofwel kan je met alles stoppen en doorgaan met het leven met 2, want dat is natuurlijk ook mogelijk. Ofwel kan je opteren voor een kind uit een ander land, een adoptiekindje. En we hebben gekozen voor die derde weg. Het is natuurlijk een keuze die je dan maakt. En als je ze gemaakt hebt, kan je niet meer terug. Maar je moet daar consequent in zijn en gewoon je eigen ideaal volgen en naar niemand anders luisteren.
Waarschijnlijk moet dat een grote stap in het onbekende geweest zijn, zeker in het begin, want je moet jezelf waarschijnlijk nog een beetje wegwijs zien te maken in heel die wereld van adoptie, de procedures. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waar ben je gaan aankloppen? En misschien eerst nog even vragen, hebben jullie lang moeten wikken en wegen daarover? Want ik denk dat je onvermijdelijk toch ook wel voor en tegen risico's en zo gaat afwegen, hè?
Ja, het was wel even wikken en wegen. Voor we daartoe gekomen waren om te adopteren, moesten we eerst nog het rouwproces verwerken. Dus dat wil zeggen het proces waarin dat je moet verwerken dat je geen kinderen kan krijgen op de natuurlijke manier. Eens dat proces weggewerkt is, duurt het dan toch nog een maand of 4, 5 eer je aan adoptie toe bent. En we zijn dan eerst gaan aankloppen bij een adoptiebureau voor Belgische kinderen in Gent. We hebben ons daar voorlopig laten inschrijven dan, maar die procedure ging 6 à 7 jaar duren. We zijn dan verder gegaan naar een ander adoptiebureau. Het was de Vreugdezaaiers. En dat bureau werkte met Indische kinderen. En die weg ging maar 2,5 tot 3 jaar duren. En wij hebben zonder enkel probleem gekozen voor dat adoptiebureau.
We hebben daarnet gehoord dat het gezin dan toch bij een organisatie is terechtgekomen hier in België, de Vreugdezaaiers. En je zei tijdens het voorafgaand gesprekje, Sonja, dat je dan eigenlijk meteen weet, als je bij die organisatie terechtkomt, dat je dan een kindje uit India kunt verwachten, kunt krijgen. Dus een Indiaas kindje. Wat ik mij ook afvraag, die organisaties, doen die dan ergens zo een, laten we zeggen, zo'n gezinsonderzoek, kijken die eens naar de draagkracht, het opvoedkundige draagvermogen van zo'n koppel dat voor een kindje komt kijken. Wordt dat een beetje nagekeken?
Als kandidaat adoptieouder moet je heel gemotiveerd zijn. Het is zeker niet evident een kind te adopteren. Men zegt dat aan alle kanten. Als je naar de eerste adoptievergadering gaat, kom je thuis en je zou in tranen beginnen uitbarsten. Je was met zo'n groot hart naar die eerste vergadering gegaan en dan kom je eigenlijk gebroken thuis. Je moet zeker hard gemotiveerd zijn. Als je dan een stapje verder bent in de procedure eigenlijk, dan word je geviseerd door een sociaal assistente. Die komt één keer bij je langs thuis om te kijken of daar alles in orde is. Er worden heel vele vragen opgesteld. Je moet dan ook langs bij een psychologe, die stelt nog intiemere vragen. Je moet daar als koppel heel goed kunnen op antwoorden. Je mag niet door de mand vallen, want de psychologen, je mag er zeker van zijn, die hebben alles direct door. Dus je moet geen slecht huwelijk trachten goed te maken. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, met een kindje te adopteren, dat gaat niet, dat hebben ze allemaal door. Dus het is niet zo evident een kind te adopteren.
Je hebt nu al een zekere ervaring ook met zo'n adoptiekind. Als je nu terugblikt op die, ja, laten we zeggen, eigenlijk maar een selectieprocedure voor kandidaat adoptieouders, heb je dan het gevoel dat men je daar dan toch ergens waarschuwt en ja, ergens toch een idee geeft van de reële risico's van zo'n adoptie?
Ja, men waarschuwt je voortdurend bij elke adoptievergadering, bij elke brief die je krijgt ook, bij elke boek die je moet lezen, zijn er voortdurend waarschuwingen. En ik vind het ook terecht, want het is zeker niet zo makkelijk allemaal. De opvoeding van je eigen kinderen is al niet zo simpel. Dus met de kinderen die ergens anders geboren zijn en uit een andere cultuur komen, zal het misschien nog wel wat moeilijker zijn. Dus je wordt echt wel heel goed gewaarschuwd.
Maar jullie waren blijkbaar dan toch uit het geel goede hout gesneden. Jullie zijn overeind gebleven doorheen die procedure. En dan kon die procedure dus echt op gang komen. Hè? Dat heeft dan toch nog een tijdje geduurd. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ja, de procedure bij ons, voor ons eerste kind, heeft 2,5 jaar geduurd. De eerste papieren waren al vlug ingevuld. Dat was een bundeltje van een papier of 10. Dat moet je dan indienen. Je krijgt dan bericht voor de eerste adoptievergadering. Dan 3 maanden nadien moet het basisdossier in orde zijn. Je moet verschillende mensen contacteren die je goed kent. Je moet familieleden contacteren. Die moeten allemaal hun handtekening onder je plannen zetten. Dan gaat de wachttijd in als je basisdossier goedgekeurd is. Het basisdossier wil ook zeggen die sociale assistenten die ik al eerder heb vernoemd en ook de psychologen daaronder. Dus als het basisdossier dan goed is gekeurd, dan kan de wachttijd ingaan. En die heeft bij ons dan 2,5 jaar geduurd.
En dan weet je ondertussen nog altijd niks meer over het te verwachten kindje. Je weet dat het uit India komt, maar dat is dan ook alles.
Je weet helemaal niks over het verwachten kindje, nee.
En dan komt stilaan het grote moment naderbij. Wat er dan allemaal in je omgaat, dat horen wij zo dadelijk. Luisteraars, wij praten nog altijd in dit magazine met Sonja Slok. Sonja en haar echtgenoot Renaat, die hebben een kindje geadopteerd, een Indiaas kindje. We hebben al de aanloop tot de echte adoptie uit de doeken gedaan in de voorbije 2 gespreksrondekes. Ja, Sonja, dan komt eindelijk het grote moment naderbij. Daar zijn we nu ongeveer in. September 96, de grote dag. Je verwacht je kindje uit India. Dat moet een bijzonder, bijzonder emotionele en spannende, misschien zelfs wel een beetje bangelijke periode zijn, die dagen dan, dat je gaat aftellen.
Ja, op die dag ben je een vat van emoties dat op springen staat. Bij ons was het nog erger die dag, want het was juist kermis in Sint-Laurens, de zondag van de kermis. En het was verschrikkelijk. Het was heel druk, maar misschien was het best zo, want moesten wij die dag van de kermis niet hebben gehad, dan waren wij misschien die dag niet doorgekomen. Dus wij moesten volledig onze hersenen zetten op de zaken, op de winkelen, op de klanten. Niemand wist van onze plannen af, zelfs niet onze ouders. En in de namiddag mochten we dan ons kleinkindje gaan ophalen in Zaventem in de luchthaven. Dat is niet te beschrijven.
Wat gaat er in je om als je dan echt dat kindje voor ogen krijgt voor de eerste keer? Herinner je dat moment nog waar het kindje was, waar jij was, wat er dan door je heen ging?
Ja, we waren op de luchthaven. we moesten daar nog 3 kwartier wachten voor we onze kleine zoon konden zien komen. Hij kwam mee met een begeleider die dus hem vergezeld had op de reis van Calcutta naar Brussel. Het moment dat we ons kind met de begeleider in de deuropening zagen verschijnen, dat was een moment van echte emoties. Je kan het eigenlijk bijna niet verwoorden, maar traantjes zijn er niet gevallen.
Kun je het een beetje vergelijken met een moeder die voor het eerst haar baby tegen zich aan krijgt?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik het daarmee kan vergelijken. Ik weet het natuurlijk niet. Ik heb zelf geen kind gebaard op de natuurlijke manier. Maar ik geloof en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat een kind gaan ophalen in de luchthaven. Een kind waar je al zo lang naar verlangd hebt en waar je al zo lang op gewacht hebt, dat je dat kind toch ook hebt gebaard. En je kunt het echt wel vergelijken met een kind dat je voor de eerste keer tegen je borst houdt. Ja.
En zegt altijd, de moeder-kind verhouding, dit is iets bijzonders, dit is bijna biologisch, dit is geen eigen kind, maar heb je dan ook heel vlug dat moeder- en vadergevoel waarschijnlijk dan voor die man wel te pakken, als je dat kindje dan vasthoudt en dan die zorg daarvoor gaat opnemen?
Ja, het moedergevoel was er van de eerste moment. Ik kan het niet anders zeggen. Het kind kwam eigenlijk direct uit mij, om het zo te zeggen. Ik heb al zo lang naar het kind verlangd, mijn man ook. We hebben er zo lang op gewacht. De zwangerschap heeft maanden langer geduurd dan een andere zwangerschap. Het moedergevoel was direct aanwezig. Ik kan het niet anders zeggen.
Sonja, wanneer mensen een kindje krijgen, dan is denk ik ook hun eerste bekommernis als het maar gezond is. Hè. Ik kan mij voorstellen dat je dat bij een adoptiekind ook hebt. Het blijft een eerste moment, een eerste kennismaking. Je zei daar net al, je weet dat het uit India komt, maar daar blijft het dan ook bij tot je dan de uiteindelijke toewijzing krijgt. En dan wordt er al een tipje van de sluier opgelicht. Jullie hadden al enig idee over welk kindje het zou zijn dat je ging krijgen. Jullie hadden ook een fotootje al enkele maanden op voorhand.
Ja, in de maand mei van 1996 kregen we op een woensdag een brief in de bus, rechtstreeks van India. De brief was in Engels natuurlijk, was geschreven door de zusters van het weeshuis, Shishu Bhavan in Keershant, waarvan dus onze oma komt. Er was ook een pasfotootje bij van het kind, het geslacht. We wisten op dat moment dat het een jongen ging zijn. We wisten ook de lengte, het gewicht. Er waren enkele lieve woorden bij van de zusters uit het weeshuis. Ze hadden hem blijkbaar met heel veel moeite hinder afgegeven, want hij was een heel graag gezien kind. Hij was ook, in de brief stond, he was a happy child and he is a very affectionate child. Wat heel veel wil zeggen natuurlijk. Ze hoopten in die brief, dat hij zich heel vlug aan ons zou hechten en dat de papieren heel vlug in orde zouden gebracht worden. Dus op dat moment, op die woensdag in mei 96, wisten we dat we een zoon zouden krijgen en hoe het misschien allemaal zou kunnen zijn.
Je zegt, je hebt een aantal gegevens. Ik kan mij voorstellen dat je als adoptieouder, net als alle andere ouders, eigenlijk toch liefst zou hebben dat je kind niet zwaar ziek is, niet zwaar gehandicapt is. Daar zit je waarschijnlijk wel mee. Krijg je daar enig uitsluitsel over? Hoe moeilijk dat misschien ook klinkt dan naar kinderen die wel ziek zijn, die wel gehandicapt zijn en die misschien ook nood hebben aan adoptieouders. Hè? Maar ja, goed. Hoe gaat dat?
Ja, natuurlijk, gehandicapte kindjes of hele zware zieke kindjes moeten ook een gezin vinden, moeten ook een thuis vinden. Maar het is dus zo dat bij de adoptieorganisatie waar wij mee in zee gingen, die mensen dus enkel en alleen maar gezonde kindjes, tussen haakjes gezonde kindjes, naar buiten,
laten we zeggen laten komen, zo gezegd, ja. Goed. Oké, wij praten zo dadelijk nog even verder, Sonja. Je weet hoe het hier gaat. We gaan een brokje muziek draaien en dan nog even verder praten. Sonja, de kleine Omar, die is bij jullie gekomen toen hij amper 2 jaar was. Hè. Dat is waarschijnlijk een geluk ook, hè, dat je een kind van zo kleins af bij je krijgt. Zowel voor de ouders als voor het kind. Het kind groeit op bij zijn moeder en vader. ja, ook naar algemene ontwikkeling, taalontwikkeling, het zich aanpassen, wennen aan onze cultuur. Dat gaat dan eigenlijk allemaal een beetje vanzelf, hè?
Ja, we zijn om te beginnen heel blij dat we zo'n klein kind nog kunnen ontvangen hebben in ons gezin. Hij was nog net geen 2 jaar, maar eigenlijk was hij nog maar 1 jaar oud in vergelijking met een kind van België, want het was helemaal ondervoed, het was maar 70 centimeter groot, hij woog maar 7 kilo, hij had nog geen haar, dus een kind van 2 jaar was eigenlijk nog op die manier voor ons een baby. Dus we zijn heel blij dat we hem van zo kleins af kunnen ontvangen hebben. We hebben hem nog alles kunnen leren, we moesten hem nog leren lopen, dus al de...
Jullie zijn echt zijn mama en papa. Het kind zelf is ook onmiddellijk afgestaan door de natuurlijke moeder.
Het kind is vrijwel onmiddellijk afgestaan door de natuurlijke moeder, 10 dagen na de geboorte. Ja.
Zeg Sonja, nu we daar toch over aan het praten zijn, bestaat de kans dat die natuurlijke moeder zich ooit nog eens bedenkt en zegt, ik wil mijn kind toch terugvinden of zo? Of heb je daar ergens toch een zekerheid over dat dat niet gebeurt, dat dat kind voor altijd bij jullie is en...
Wij hebben de zekerheid gekregen dat het niet zal gebeuren. De natuurlijke moeder, waar ze zich ook mag bevinden en hoe oud ze ook mogen zijn en ook of ze nog mogen leven of niet, zal misschien nog wel in haar achterhoofd denken van oei, ik heb mijn kind afgestaan, wat zou er nu met dat kind gebeurd zijn? Maar rechterlijke stappen kunnen niet ondernomen worden.
Het zal natuurlijk ooit wel een gespreksthema worden tussen jullie en oma.
Ja, maar wij zijn ons daar al op aan het voorbereiden.
En de verdere aanpassing, jullie dan als ouders van zo'n kind en het kind zelf bij jullie, goed verlopen? Hoe oud is hij nu?
Nu is hij 4 jaar en half.
4 jaar en half. Hoe is dat allemaal gegaan? Hoe kijk je nu terug op die periode? Nu kun je zeggen, ja, blij dat we dat gedaan hebben. Zeg je dat ook? Waarschijnlijk wel, want ik heb je al iets horen zeggen over een tweede adoptiekind.
Ja, we zijn heel blij dat we het gedaan hebben. We moesten het eigenlijk al heel vroeger, veel vroeger gedaan hebben. Maar ja, moesten we het vroeger gedaan hebben, dan zouden we onze oma niet gehad hebben. Hè? Dan hadden we een ander kind gehad. En een tweede adoptie, ja, die is al 2 jaar aan de gang. Dus de wachttijd is nu al zo ver in. Ja.
Dus jullie zijn tevreden ouders?
Wij zijn heel tevreden ouders. Wij voelen ons ook echt de ouders. Ik zou het verschil niet kunnen zeggen.
Heb je soms af te rekenen met belangstellende blikken van mensen, onbekenden of dan ja, vrienden, buren uit het dorp, uit de omgeving die dat dan wel weten, maar voel je daar toch nog ergens van, ja, dit, en men vraagt zich af, hoe gaat dat, waarom doen die mensen dat, heb je dat nog of went dat ook allemaal?
Ja, we zijn het gewend, we zijn altijd al buitenbeentjes geweest. We passen ons gewoon aan, we trekken ons niet veel aan van de mensen, we zijn vriendelijk, we zijn altijd tegen iedereen even beleefd en onze adoptieplannen vielen niet direct meteen in de goede smaak, omdat het het eerste adoptiekindje is in Sint-Lorijns en ook in de familie en in de kennissenkring, maar we hebben ons gewoon ons eigen ideaal gevolgd en we ondervinden geen enkele negatieve zaken.
Sonja, we hebben eigenlijk een lang verhaal kort gemaakt. Hè. Bovendien zijn we een beetje op onze staart getrapt door de tijd die onverbiddelijk is. We zitten een beetje in een keurslijf van die tijd. Maar geen nood zou ik zeggen, want je kunt daar nog veel meer over zeggen. En ik denk dat je het ook nog veel beter hebt kunnen neerschrijven. Je bent eigenlijk een schrijfster. Als je zegt dat je altijd al dagboeken geschreven hebt, dan moet het verhaal echt wel de moeite zijn. Vertel eens wat praktisch over dat boek. Wanneer het verschijnt, dat hebben we al gezegd, rond mei. Hoe kan men het verkrijgen? Hoe kan men het aankopen? Zal dat in de boekhandels liggen hier in de streek in het Meetjesland? Weet je daar al iets over?
Iedereen in het Meetjesland heeft een voorintekenpapier ontvangen, waar ook het rekeningnummer op staat van Tattoo Uitgeverij. Dus men kan het gewoon overschrijven. Men kan het ook gewoon komen betalen bij mij in de bakkerij, in de zaak in Sint-Lorijns, in Dorpstraat nummer 6. Dus het is eigenlijk heel makkelijk om het boek te voorintekenen. Maar na 20 april kost het wel 625, waar het nu voor 20 april 495 kost.
En ondertussen, luisteraars, is ook de kleine Omar er even bijgekomen. Want wij bevinden ons eigenlijk, dat is misschien nog niet gezegd, in huizen van Sonja en Renaat. En daar zit Omar op de schoot van mama.
Wie is er uw beste vriend, Omar? Wie is er uw beste vriend? Zeg het een keer.
Mama.
En wie nog?
Papa.
En weet jij van waar dat hij komt?
Tentai en Tentia.
Ja, ja, ja. En gaat hij graag naar school? En wie is er uw juffrouw?
De vrouw Tia.
En gaat hij nu gaan slapen?
Ja. Dag.
Dag. En ik denk, luisteraars, dat wij niet beter en niet mooier konden eindigen. Rest ons nog een woord van dank aan Sonja voor het gesprek en aan Omar ook voor de afsluiters.